Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
Ik hoorde laatst van een andere notaris dat ze een cliënte over de vloer had en die wilde ook een testament. Maar ja, er was inderdaad een, nou ja, noem het maar weer een neef. En die zat ook in de wachtkamer en die wilde absoluut er bovenop zitten. En toen heeft ze het toch even apart genomen en toen doorgevraagd. En toen bleek inderdaad van ja, hij wil zo graag dat ik dit doe.
Dit is de Dooddoeners Podcast. Over alles wat je goed geregeld moet hebben voordat je doodgaat.
Ouderdom komt met gebreken. Je krijgt lichamelijke kwaaltjes, je wordt vergeetachtig of zelfs dement. En je sociale omgeving valt langzaam weg. Ouderen worden daardoor kwetsbaar voor manipulatie door de opdringerige neef of de overbezorgde huishoudelijke hulp. En soms passen ouderen op het laatste moment hun testament aan. Daarover hebben we het in deze aflevering van Dooddoeners. Want wat kun je nog doen als dit bij je eigen ouders gebeurt? Mijn naam is Paul van Diemt. Belangrijk om te vertellen, Dooddoeners wordt financieel mede mogelijk gemaakt door DAS. Maar eerst, tot wanneer kun je je testament nog veranderen? Nino Peniciaro van DAS. Mensen die kunnen nog tot vlak voor overlijden hun testament wijzigen. Hoe zit dat precies?
Om een testament te kunnen maken moet je wilsbekwaam zijn. En de notaris moet oordelen bij het maken van het testament of iemand wilsbekwaam is of niet. Als er twijfels zijn, moet de notaris goed doorvragen. En gerichte vragen stellen, bijvoorbeeld of iemand nog alleen woont of niet. Of iemand zelfstandig kan de administratie kan doen. Maar ook of iemand goed doorheeft wat de gevolgen zijn van het testament. En vragen kunnen ook worden gesteld of iemand medisch onder behandeling is. Of dat er bepaalde ziektes zijn vastgesteld.
Maar gaat het notaris er goed af om die wilsbekwaamheid vast te stellen?
Uiteindelijk is de notaris geen dokter. En kan hij alleen maar vragen. Bij twijfel moet de notaris een arts vragen om een medisch onderzoek te laten verrichten.
En komt het vaak voor? Zie je dat er vaak sprake is van twijfel?
Wij zien achteraf dat vooral de onterfde kinderen zich afvragen of de ouder die het testament gemaakt heeft nog wilsbekwaam was of niet. We komen dan wel vaak bewijsrechtelijke problemen tegen. Hoe kan je bewijzen dat iemand wilsbekwaam was of niet tijdens het maken van het testament?
Maar ja, wat kun je dus uiteindelijk nog doen?
Heel vaak komt het neer op op medische informatie verzamelen en bemachtigen. Wat we wel zien is dat medische instellingen... daar vaak bezwaar tegen hebben om dat vrij te geven in verband met beroepsgeheim.
Dankjewel, Nino Peniciaro. Ik ga erop door met het dooddoenerspanel, bestaande uit Catalijne van Barneveld, erfrechtadvocaat en voorzitter van de Vereniging van Erfrechtadvocaten Nederland, en Daniel van Ieperen, notaris en mediator in Den Haag. Catalijne, in je eigen praktijk zie je wel eens dat het testament in twijfel wordt getrokken, omdat de nabestaande denkt dat bijvoorbeeld de overledene door de buurjongen of een goede verzorger onder druk is gezet?
Zeker, dat komt vrij regelmatig voor. En soms hangt het af van dat ze denken dat pa eigenlijk niet meer in staat was om het testament te maken. En soms denken ze dat de buurman inderdaad pa zodanig heeft bewerkt dat dat het niet zijn eigen wil was.
En ze denken dat vaak, maar hebben ze ook vaak gelijk?
Niet altijd, nee.
Nee, niet altijd. Maar het komt toch wel. Want ook dit, daarvan denk ik, ja, dat zijn van die beelden die zie ik ook wel eens in films. Dus zal het wel weinig voorkomen. Maar het komt toch nog geregeld voor dat zo'n buurjongen opeens denkt er is wat te halen.
Ja, of de onderbuurman of een neef die denkt, goh, tante is alleen en heeft toch eigenlijk heel veel geld, laat ik daar nog eens wat vaker bij op bezoek gaan. En jij bent erfgenaam van tante en dan blijkt toch die neef in één keer een belangrijke rol te vervullen in het leven van tante.
Ja, dat is best een teleurstelling toch, na je dood, als zoiets gebeurt. En dat is, of het is niet waar, het is geen belangrijke rol, het is gewoon omdat iemand zich heel goed heeft ingeslijmd, toch, de laatste maand,
ja,
of niet?
Ja, iets vaker over de knie gewreven, ja.
Je had ooit een zaak waarbij de vader tot schrik van zijn zoons, vier zoons geloof ik, de verzorger een grote nalatenschap schonk. Volgens mij nog redelijk bekend ook. Hoe zit dat precies?
Nou ja, het bleek niet de grote liefde van pa te zijn, maar het was inderdaad de huishoudelijke hulp die eigenlijk voor pa zou zorgen, verzorgster. En die vond pa heel prettig. En pa die dacht, nou, dan geef ik hem maar zijn gouden ring en ik geef hem maar nog een beetje van mijn bankrekening. En er bleef niks over.
Nou, maar als pa dat wil, neem maar even, dat kan toch?
Klopt. Ja, vind ik ook.
Ja.
Ja, dat is ook zo.
Ja, maar je kijkt, ja, Danielle, jij vindt het ook. Je zegt, ja, als pa dat wil, moet hij dat zelf weten.
Even het voorbeeld van een buurjongen die dan zogenaamd zeg maar zijn buurman bewerkt zou hebben. Misschien is dat wel de enige die de afgelopen 4 jaar contact heeft onderhouden met die meneer. En de boodschapjes heeft gedaan. En werd er alleen maar gebeld, 1 keer in de maand of 1 keer in het half jaar verplicht telefoontje met kerst, verjaardag en dergelijke. Ja. Dus soms is het gewoon ook heel plausibel.
Ja, het is, ja, maar daarom, dat vind ik zo leuk dat je dat zegt. Omdat het een best een lastige kwestie vaak is. Omdat mensen toch geneigd zijn dan meteen die verzorger of dat sluwe type op de schuld te geven.
Nou, dus,
dat hangt er vanaf. En dat is voor jullie dus ook, denk ik, niet zo makkelijk altijd precies in te schatten.
Dat is ook niet makkelijk om in te schatten. Dus als je ook geconfronteerd wordt met zo'n vraag. Als iemand ook zegt van ik wil mijn buurjong of mijn buurman of neefje tot enige erfgenaam benoemen. Dan moet ook gewoon even gekeken worden van, goh, hoe komt dat? Hoe zit het? Heeft u verder nog familie? En hoe lang is deze situatie al? Ja. Zijn er andere mensen die helpen? Dus je probeert ook een beetje in kaart te brengen hoe de situatie van zo'n persoon
is. In kaart brengen, maar ook echt goed doorvragen.
Beetje goed doorvragen, ja, zeker.
Ja, het is net journalistiek eigenlijk ook. Ja. Jullie zo horen. Dat een beetje vergelijkbare vakken. Laten we dan
doet me ook denken aan de tandartsassistenten, by the way.
Dat is een heel goed voorbeeld.
Ja. Niet bekend? Nou, dat is een heel bekende uitspraak waarbij beïnvloed werd, laat ik het dan toch maar noemen, door de tandartsassistenten. En die kinderen waren daar natuurlijk niet blij mee, want de tandartsassistenten was tot enige erfgenaam
vader
benoemd.
Was tandarts, overigens, toch?
Ja, vader was tandarts.
Dat toch ook. Ja, dat, nou ja, goed.
Dat vergat ik even. Ja. En nou ja, de kinderen waren natuurlijk niet gelukkig met die bemoeienis van die tandartsassistenten, maar die ging ook wat verder in haar bemoeienis, want die sloot vader in feite helemaal af van die kinderen en van de buitenwereld. En de rechtbank in eerste aanleg die zei ook van, nou ja, eigenlijk was vader wel compassmentis volgens ons. En er was ook niks aan de hand met het testament. Maar op grond van redelijkheid en billijkheid vinden wij toch dat die tandartsassistenten geen rechten mochten ontlenen aan het testament.
Maar wat was dan die redelijkheid en billijkheid? Als hij compassmentis is, dan denk je, nou, niks aan de hand,
dat
toch?
Dat zij de kinderen als het ware zodanig buitenspel had gezet, dat dat onredelijk zou zijn geweest om haar door dat gedrag toch te laten erven.
Ja, dus maar het Hof. Toch dat, ja, nou ja, het Hof?
Nou, het Hof die maakte daar korte met mee. En die zei dan weer: nee, het is ieders persoonlijk recht. En je mag zelf een testament maken. En dat moet ook niet zomaar aan getornd kunnen worden. En op het moment dat jij gewoon compassmentus bent, hè, net wat Danielle net zegt.
Ja.
En je doet dat. En jij wil gewoon graag dat de tandartsassistente jouw erfgenaam wordt. Dan moet je daar niet zo eenvoudig aan kunnen.
Nee, maar dat is wel interessant. Uiteindelijk dus het Hof heeft korte metten meegemaakt. En wat het Hof dan uitspreekt, dat is dan de laatste uitspraak. En de belangrijkste ook.
Nee,
en die
er is
staan.
Nog een uitspraak geweest daarna van de Hoge Raad. Dat is nog een stapje hoger.
De allerhoogste, ja.
En die heeft daar toch nog weer ruimte gelaten voor de kinderen om aan te tonen dat vader niet meer wilsbekwaam was.
Oh. Ja, dus kortom, compassment is of niet. Testamentkinderen kunnen dus gewoon tot het hoogste gerecht een testament aanvechten als ze willen.
Ja, maar we zien wel hoe het steeds op en neer gaat.
Het gaat op en neer.
Tot de Hoge Raad door uiteindelijk. Ja. Dus de allerhoogste instantie. En zelfs daar, die brengen dan allerlei nuances aan, waardoor het niet zo makkelijk in een paar zinnen te zeggen is wat er precies uitkomt.
Ja, nou ja, de Hoge Raad heeft het Hof in feite op een technisch onderdeel teruggefloten, omdat het Hof dan niet genoeg ruimte had gelaten voor die kinderen om te bewijzen dat vader toch niet compassmentis was. En daar, dat was zeg maar een dubbeltje op zijn kant. En toen is het teruggegaan naar het Hof Amsterdam, meen ik. Maar daar is nog geen nieuws van gekomen. Dus het is nog niet helemaal afgelopen.
Oh, dan moeten we nog even afwachten. Ja. En hoe lang gaat dat duren? Hebben jullie enige idee? Bedoel, is een kwestie van een paar maanden nog?
Nee.
Maar
het is wel iets wat langer duurt. Dit is al een zaak die echt al een aantal jaar loopt. Dus eigenlijk is dat ook heel heftig. Want zo'n testament aanvechten betekent dus ook dat je jaren bezig kan zijn.
En wat is er met die erfenis gebeurd? Die is er al lang vergeven of niet?
Nou, die staat
waarschijnlijk in depot ergens.
Staat ergens in depot, staat on hold.
Ja, toch.
Nee, maar dat is natuurlijk een hele bizarre situatie. Dus niemand kan daar wat mee. De kinderen niet, de tandartsassistenten.
Dus dan krijg je meestal een schikking tussen de kinderen en de assistenten.
Misschien is dat wel gebeurd. Het kan ook nog, dat we daarom niks meer hebben gehoord.
Danielle, jij stelt samen met die ouderen dus vaak een testament op.
Ja.
Dan merk je dus of ouderen zich wel of niet vaak laten misbruiken door iemand die opeens lief voor ze wordt.
Dat kan je nooit natuurlijk. Daar kan je nooit helemaal je vinger achter krijgen. Maar wat ik altijd probeer is om zo'n ouderen in de eigen omgeving te bezoeken. Zeg maar dus thuis. Want dan voelen ze zich vaak veilig.
Ja.
En we zetten neef, nicht, buurman of desnoods het eigen kind wat de moeder probeert haar tot enige erfgenaam te maken. Even op de gang.
Ja.
En dan gaan we even rustig praten.
Maar wacht, zet je even op de gang en dat gaat ook vanzelf of niet?
Ja hoor, als ik dat gewoon uitleg. Ik vind het vaak ook wel even prima als een kind er de eerste 10 minuten bij is. Want dat is gewoon ook even een kwestie van acclimatiseren en even vertrouwen opbouwen. En dan leg ik gewoon uit dat er regels zijn. En dat ik echt alleen eventjes met degene moet spreken die het testament moet maken.
Wat geestig zegt dat het altijd lukt. Want ik bedoel, omdat er vaak emotie mee gepaard gaat, dan denk je van ja, kom op. En vroeger was de notaris en dat advocaat luister je daarna, maar ja, tegenwoordig.
Ik hoorde laatst van een andere notaris dat ze een cliënt over de vloer had en die wilde ook een testament. Maar ja, er was inderdaad een, noem het maar weer de neef. En die zat ook in de wachtkamer en die wilde absoluut erbovenop zitten. En toen heeft ze dat toch even apart genomen en toen doorgevraagd. En toen bleek inderdaad van ja, hij wil zo graag dat ik dit doe. En toen zei ze, ja, maar zullen we het dan gewoon niet doen? Nee, dat kan niet, want dan word je boos. En toen heeft ze gezegd, nou weet je wat, dan passeren we gewoon. Dan komt hij gewoon volgende week weer terug zonder de neef.
Maar denk je dus soms ook, ik moet misschien Danielle maar een beveiliger meenemen voor de zekerheid, of niet?
Nee, daar maak ik me verder geen zorgen om. En ik, als het zo uit de hand gaat lopen dat ik me ook onder druk gezet word, dan zeg maar, gaan we het een andere keer proberen.
Maar dit werkt zo eventjes niet. Die geestelijke gezondheid is heel belangrijk. Want je mag je testament of vlak voor je dood opstellen. Opstellen of wijzigen nog.
Klopt.
Dus ja, dan lijkt het heel belangrijk om te beoordelen of je helder van geest bent. Hoe beoordeel je dat als notaris?
Nou, we hebben een keurig stappenplan. Nino van Das die zei dat netjes al. Dat proberen we een beetje na te lopen. We zijn natuurlijk geen artsen. Gelukkig
dat zei die ook.
Gelukkig dat ik dat niet ben. Ieder zijn eigen vak.
Ja.
We proberen gewoon te kijken of we met mensen kunnen praten. En of ze weten wat voor dag het is. Waarom ze ergens zijn. Of ze medicijnen hebben. En
of ze
ook wel eens op een sterfbed.
Grote instelling zitten.
Ja.
Maar is jouw ervaring tot nu toe, want je hebt natuurlijk vaker meegemaakt, dat je dat ook bijna altijd goed hebt ingeschat? Ik vind het namelijk heel erg lastig, ook in een
interview.
Dat vind
ik heel erg lastig.
Dan zit je ook wel eens tegen iemand en denk je, is er nou wel of niet iets aan de hand? En dat is best gevaarlijk eigenlijk.
Nou, ik sta achter elk testament wat ik gepasseerd heb. Met iemand waar er zeg maar potentieel zeg maar een niet compassment of wel compassment geval is. Dus uiteindelijk maak je
even,
wel heel overwogen.
Mag ik toch even persoonlijk maken? Want als ik nou iemand interview van zekere leeftijd en ik denk, nou wacht even, dit is de laatste keer geweest, want er moet iets aan de hand zijn. En niet uit lulligheid, maar gewoon dat komt echt vaak voor.
Ja.
En dan zit je soms naast en soms niet. En ik weet het nooit precies. Ik ga vaak de raad toch ook bij collega's die misschien een soort gelijkervaring met dezelfde persoon hebben gehad.
Nou, je ziet iemand niet één keer. Dus je ziet iemand twee keer. En bij twijfel kan je ook nog getuigen meenemen, collega's meenemen.
En arts inschakelen gewoon.
En
die
inderdaad, als je echt helemaal twijfelt, dan is er gewoon een arts, via artsen, die worden dan ingeschakeld en die geven een verklaring af. En dan weet je als notaris zeker dat je goed zit.
Dreig je wel eens om een testament aan te passen als je denkt, wacht even, deze meneer of deze mevrouw, die is niet meer helder van geest?
Ja. Ja.
Dus dan, dat lijkt me ook wel lastig, want dan...
Dat is voornamelijk pijnlijk voor degene die erom gevraagd heeft, of voor de kinderen die erom gevraagd hebben. Ik heb ook wel eens een keer gehad dat ik met iemand zat te praten en dat er op het eerste gezicht niks aan de hand leek, totdat iemand zei van, verrek, is pa al dood? En ik zei ja, al anderhalf jaar. Nou, dat wist ik niet. En toen begon die mevrouw te huilen. Maar en ik heb eigenlijk gedurende het hele gesprek had ik niet het idee, zeg maar, dat er... ze wist welke dag het was, ze wist waarom ik kwam, enzovoort, enzovoort. En dan zie je toch van, mensen onthouden vaak de dingetjes die er net gebeurd zijn en kunnen heel goed over een ver verleden vertellen, over hun broers of zussen en... hoe ze vroeger geleefd hebben. Dus het komt wel eens voor. Ja?
Maar uiteindelijk mag jij weigeren, ook als iemand zegt, het kan me niet schelen wat jij zegt, ik betaal, dus voer me uit.
Nee, ik heb een ministerieplicht als notaris. Dus in principe moet ik, als iemand mij vraagt om een testament voor hem op te maken, moet ik een testament opmaken. Maar als het overduidelijk is dat iemand niet in staat is om een testament op te maken, dan houdt het op.
En die twijfelachtige testamenten, Katelijnen, zijn die makkelijk aan te vechten of niet?
Alles komt aan op bewijs. Dus als jij zegt, ik betwijfel dat mijn vader of moeder een geestelijke stoornis had of wist wat hij deed op het moment van testeren, dat moet het op dat moment zijn, dan moet jij gaan aantonen dat dat niet zo was. En dan zul je met verklaringen moeten komen van artsen die verklaren dat je vader niet meer compassmentus was of dat het kantje boord was. Of je moet echt aantonen, en dat is, daarom is het zo'n lastige casus vaak, daarom lukt het niet zo vaak, dat op dat moment van testeren dat iemand echt niet wist wat hij wilde.
Alleen, dat moet je dus doen voordat iemand overleden is. Want na het overlijden, dan kan toch ook blijken dat iemand in de laatste fase van zijn leven misschien hele gekke dingen gedaan heeft. Zoals schenkingen ongedaan maken of allemaal schenkingen gedaan.
Of iemand onterft.
Bijvoorbeeld zonder toestemming van vrouw of iemand onterft. En kun je dan nog iets wijzigen of niet? Of is het dan gewoon, er staat in een testament wat er gedaan is. Ook al zijn het rare dingen, kun je niks meer aan veranderen.
Nee, het staat in het testament. Maar de erfgenamen die dan zeg maar de dupe zijn van het testament, bijvoorbeeld, hij benoemt de buurvrouw tot enige erfgenaam, of dan als assistente. En de erfgenamen zeggen, maar dat testament kon hij onmogelijk nog maken op dat moment. Die hadden wel zelf erfgenaam willen zijn, want op het moment dat dat testament weg zou vallen, en dan kom je weer uit bij het versterferfrecht en die kindererfgenaam bijvoorbeeld. Dus die kinderen hebben er dan belang bij om dat testament onderuit te halen. En dat gaan ze dan ook proberen.
Nou, zullen we bijvoorbeeld die schenkingen die allemaal gedaan zijn zonder toestemming van de vrouw bijvoorbeeld, opeens in een, weet ik veel, in een korte periode. En dat kun je gewoon op een rij zetten. Dan denk je, wacht even, dat is allemaal gebeurd 3 maanden voor de dood van vader. Dan, dat is al reden voor twijfelachtigheid. En dan mag je testament, mogen de erfgenamen mogen er iets mee proberen te doen, of niet?
Ja, in dat geval denk ik eerder aan het vernietigen van die schenkingen nog. Maar
dat kan ook nog.
Dat kan ook, klopt. Ja, maar je kunt ook, als jij denkt van, nou, hij doet in één keer, hij schenkt in één keer al zijn vermogen weg, kan nooit de bedoeling zijn geweest, dan kan je dat proberen. Ze proberen het. Iedereen die belang
heeft. Het wordt wel makkelijk geroepen, hoor. Van, ik ken mijn vader, die had dit nooit gedaan. Ik ken mijn oom en die had dit nooit gedaan. En ik weet zeker dat er iets gespeeld heeft.
Maar dat hij dit nooit zelf gewild heeft. En als het 3 ton weggeschonken is en het kost jou 5.000 euro of 10.000 euro om daarvoor te procederen, waarom zou je het niet proberen?
Ja, maar dat is wat anders. Soms kan het ook, dat is ook voor jullie, aan jullie om in te schatten, hè, of iemand dit net gebruikt, dat strategie is, wat ik me heel goed kan voorstellen. Maar ik kan me ook voorstellen dat iemand dat echt serieus meent.
Ja.
Ja, maar dan moet hij het ook zeker gaan aanvechten, vind ik. Als hij echt serieus meent dat dat het geval is. Dat kan. Hè. Het kan zijn dat wij ook niet als notaris de vinger erop hebben kunnen leggen dat iemand echt gedwongen is door een neef, nicht, kind of wat dan ook. Ja. Zeg maar. Dat kan.
Maar voordat je het gaat aanvechten, vind ik het wel belangrijk om even de feiten op een rijtje te zetten. Wat heb je überhaupt om het aan te tonen? Want als je eigenlijk alleen maar vermoedens hebt, ja, dan is het zonde van je geld. Dan moet je er niet aan gaan beginnen.
Maar hoe doe je het als die vermoedens zo groot zijn dat je denkt, ik doe het, of in ieder geval het gaat om zoveel geld, ik kan het altijd proberen. Wat moet je dan precies doen?
Je moet aantonen, je moet bewijs leveren van het feit dat jouw vader op het moment dat hij dat testament passeerde met de notaris, dat hij niet compensement was. Dus je gaat naar de behandelend arts, je gaat vragen of hij een verklaring af wil leggen, je gaat een medisch dossier opvragen, je gaat bij de buurvrouw verklaringen afnemen, je gaat zoveel mogelijk mensen die ook maar iets kunnen verklaren over de wilsbekwaamheid van jouw vader, die ga je verzamelen en die ga je naar voren schuiven. En dan gaat de advocaat beoordelen of dat al dan niet genoeg is om kans te maken.
Dus met terugwerkende kracht kijken of iemand ontoerekeningsvatbaar verklaren had moeten zijn.
Iemand dement is niet voldoende. Want ook mensen die dement zijn of in een beginstadium van dementie zitten, die kunnen vaak nog prima aangeven wat ze willen.
Dat pa iedere dag op een gegeven moment ging vergeten de vuilnis op tijd buiten te zetten, dat wil niet zeggen dat hij op dat moment niet wist wat hij wilde.
Nee, dat is waar. Dat hij zijn koffiezetapparaat aan laat staan, dat het huis naar de fik stak. Dat is een ander verhaal natuurlijk.
Met ups en downs. Hè. Ja.
En we kijken bijvoorbeeld ook naar wat zijn de wijzigingen die iemand wil. Hè? Als iemand nou bijvoorbeeld al zijn kinderen eruit gooit en een compleet nieuw persoon, of iemand maakt vaker een testament of kort op elkaar, dan gaat er natuurlijk ook wel een belletje rinkelen. Maar als er vaak een kleine wijziging is, dan denk ik, nou, is best plausibel, zou best kunnen.
Jazeker. Ja. En Katelijne, wat jij ook zegt, het is natuurlijk, het gaat op en neer. Dus dat is ook vrij lastig, ook achteraf dan om te beoordelen.
Ja, dementie
op
komt
maandag
met vlagen.
Wel en de maandag daarna is het weer anders.
Nou ja, ik hoorde Danielle net zeggen, ik heb ook weer gehoord dat iemand op één dag een uitstekend gesprek had en dat de notaris al bezig was met het testament, totdat hij werd onderbroken door diezelfde dame die dat testament wilde maken. En die zei, goh, ja, wij moeten nog een afspraak maken voor het testament. En toen zei de notaris, maar ik ben toch gisteren al bij u geweest? En toen, weet je, dan gaat die bal rollen en dan denk je, oké, dan was er dus vandaag helemaal niet. En dan ga je wel weer twijfelen.
Ja, nou ja, dat soort dingen gebeuren.
Maar in ieder geval om bewijzen te verzamelen. Kijk, dan zullen veel mensen die dit horen misschien wel denken, ja, ik zou het wel willen doen. En misschien gaat het om een hoop geld. Of misschien wil ik de waarheid bovenhalen. Je kunt allerlei andere redenen daarvoor hebben. Alleen wel een hoop gedoe. En ik moet eerlijk zeggen, dat denk ik ook als ik dit hoor. Ik zou het wel willen, maar jongen, zeg, ik moet eventjes daar in de privé-speur onder uit gaan hangen.
Als het belang maar groot genoeg is en jij zeker weet dat jouw vader dit echt nooit gewild had kunnen hebben, dan ga je daarvoor. Dan wil je dat niet, anders kan je het niet afsluiten voor jezelf.
Nee, dat heeft er ook mee te maken. Maar je moet iets op een gegeven moment toch afsluiten. Vooral als je weet dat het heel lang gaat duren. Want dit bijvoorbeeld, deze zaak, hebben jullie wel eens bij de hand gehad. En dan kun je misschien met een bandbreedte aangeven hoe lang dat gaat duren.
Een paar jaar sowieso.
Een paar jaar sowieso?
Ja, met bewijsopdrachten, bewijslast. Het is een procedure die niet 1, 2, 3 even.
Maar mensen moeten toch, familieleden moeten toch ook een beetje af van het idee, het is mijn tante, het is mijn vader en ik heb recht op de erfenis. Want dat is wel een beetje
dat
wat er natuurlijk
zeker,
speelt. Dat leeft.
De bezitterigheid van
de bezitterigheid. En men kan er dan ook totaal aan voorbij gaan dat ze hun oom of oma of wat dan ook de afgelopen 6 jaar misschien maar 3 keer gezien hebben. En gewoon het feit dat het een familielid is, dus dat je meent recht te hebben op de erfenis, dat weegt vaak zoveel zwaarder voor mensen.
Maar ja, behalve als een familielid altijd geroepen heeft, nee, het komt allemaal wel goed en je krijgt ook van alles en maak je maar geen zorgen. Kijk, dan
ja,
is het
maar soms
irritant,
zeggen mensen dat ook, hè? Nee, maar dat snap ik. Maar soms zeggen oudere mensen dat ook om van die neefjes, nichtjes of kinderen af te zijn. Ook omdat ze eenzaam zijn en geen gezeik willen, inderdaad. Omdat het ook heel moeilijk is. En het lijkt me ook heftig als je alleen bent en er komt een neef of nicht aardig langs en die zegt, nou tante, dit is mooi, dit wil ik wel hebben, laat oh jongens goed regelen.
Nee, dat is waar.
Terwijl je dat eigenlijk helemaal niet wil. Want je wil dat kind dan ook niet vertellen dat je eigenlijk al iets anders geregeld hebt. Want dan kom je in een discussie met dat kind potentieel. En oudere mensen zijn heel bang, want ze zijn vaak eenzaam, om mensen te vervreemden.
Nee, dat scheelt. En bovendien, dat heeft ook met algemene psychologie te maken. Of je nou jong of oud bent, mensen vinden het sowieso niet leuk om nee te zeggen. Dus in zo'n geval helemaal niet. Dat is allemaal wel te begrijpen, ja. Maar er komt nog iets bij. Het duurt heel lang, Katelijne, zeg jij. Het kan een paar jaar tenminste duren voordat je al die bewijsstukken op tafel hebt. Maar welke bewijsstukken? Want ik bedoel, als ik jou zo hoor, denk ik, nou, dat
is ook omdat je meerdere procedures misschien moet voeren. Als er hoger beroep wordt aangetekend of wat dan ook. Dan ben je een paar jaar bezig. Ja.
Oh, daar heeft het mee te maken. Want ook. Ik bedoel, normaal gesproken, dan moet ik even naar de notaris, de arts, nog een paar mensen.
Ook,
heb ik het gewoon.
Ook dat. Maar we hadden het ook over net over de tandartsassistenten. Eerst bij de rechtbank, dan bij het Hof, dan naar de Hoge Raad. Dat duurt wel. Tijdens bestek van 6 jaar heb je zo.
En ondertussen heb je dan ook een goede advocaat nodig. En dat gaat ook in de papieren lopen.
Zeker.
Dan nog
niet. Ja, dat kan niet anders.
Voor een paar jaar.
Ja. Nou ja, verzamelen van informatie kunnen mensen soms ook zelf, maar niet altijd. Soms krijg je alleen maar informatie als je zegt dat je een advocaat bent.
Oké, ik dank jullie. Danielle van Ieperen, notaris en mediator in Den Haag, en Katelijne van Barneveld, erfrechtadvocaat en voorzitter van de Vereniging van Erfrechtadvocaten in Nederland. Dank voor het luisteren. De volgende keer dan hebben we het over erfenissen die grotendeels uit schulden bestaan. Niemand wil ze hebben, maar het is al net als met een hete aardappel. De zaak doorschuiven is niet altijd verstandig.